Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatenkerk. Vanochtend zal voorgaan dominee van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Leviticus 5 en 6. Er zullen vanochtend twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor de aanschaf van nieuw meubilair in de zalen. U vindt hier tevens ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst bestemd is ter ondersteuning van 5 theologiestudenten in Kenia onder leiding van dominee Musa Maina. Mevrouw van Egmond en mevrouw van der Bom zijn beide opgenomen in het Icasi ziekenhuis. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 86 en daarvan vers 3. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. En vers 6, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 3 en vers 6. luisteren nu naar de wet van God en zingen daarna uit Psalm 69, vers 2. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd. Psalm 69, vers 2. We luisteren naar de wet van God zoals die beschreven staat in Deuteronomium 5. En hij zei: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkele werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachtenis houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u van daar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Leviticus 5 vanaf vers 14 tot hoofdstuk 6 vers 7. En wij gaan vanmorgen stilstaan bij het schuldoffer. Ik heb vorig jaar zijn we begonnen met die offers. Brandoffer hebben we gehad. Het spijsoffer, het vredeoffer, het zondoffer. En nou wil ik vanmorgen stilstaan bij dat laatste offer wat in Leviticus wordt genoemd. En dat is het schuldoffer. Vers 14 van hoofdstuk 5. De Heere sprak tot Mozes: wanneer een persoon trouwbreuk pleegt en zonder opzet zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heere, dan moet hij als zijn schuldoffer een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee aan de Heere brengen, tegen een door u bepaalde waarde van enkele sikkels zilver, gerekend volgens de sikkel van het heiligdom als schuldoffer. Zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden en er een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet dat aan de priester geven, zo zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen en het zal hem vergeven worden. En wanneer een persoon zondigt en een van alle geboden van de Heere overtreedt, wat niet gedaan mag worden, ook al wist hij het niet, dan is hij toch schuldig en moet hij zijn ongerechtigheid dragen. Hij moet een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer naar de priester brengen. De priester zal zo verzoening voor hem doen voor zijn zonde die hij zonder opzet en zonder het te weten gedaan heeft. En het zal hem vergeven worden. Het is een schuldoffer, want hij heeft zich zeker schuldig gemaakt tegenover de Heere. De Heere sprak tot Mozes: wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heere, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven of ter hand gesteld is, of dat hij iets geroofd heeft of zijn naaste iets met geweld afgepest heeft, of een verloren voorwerp gevonden heeft en hij ontkent dat en legt een valse eed af over één ding van alles wat een mens kan doen om zich daarmee te bezondigen, dan moet het zo zijn, omdat hij gezondigd heeft en schuldig bevonden is, dat hij het geroofde dat hij wegroofde terugbrengt, of het afgepeste dat hij met geweld afhandig maakte, of het in bewaring gegevene dat hem in bewaring gegeven was, of het verloren voorwerp dat hij gevonden had, of alles waarover hij een valse eed afgelegd heeft, daarvan moet hij de volle waarde vergoeden en er bovendien nog een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet het geven aan degene die het toebehoorde op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Hij moet zijn schuldoffer voor de Heere naar de priester brengen, een ram zonder enig gebrek uit het kleinvee tegen een door u bepaalde waarde als schuldoffer. Zo moet de priester verzoening voor hem doen, voor het aangezicht van de Heere, en het zal hem vergeven worden, ten aanzien van welke zaak dan ook, waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt. Ik lees ook nog een paar versen uit hoofdstuk 7... Leviticus 7, vers 1 tot en met 6. Want daar gaat het ook over de wet voor het schuldoffer. Hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Dit nu is de wet voor het schuldoffer. Het is allerheiligst. Op de plaats waar men het brandoffer slacht, moet men ook het schuldoffer slachten. Men moet het bloed ervan rondom op het altaar sprenkelen. Daarvan moet men al zijn vet aanbieden, de staart en het vet dat de ingewanden bedekt, en ook de beide nieren met het vet dat eraan vastzit, tegen de lendenen aan en de kwap aan de lever die men tegelijk met de nieren moet verwijderen. De priester moet die vervolgens op het altaar in rook laten opgaan als een vuuroffer voor de Heere. Het is een schuldoffer. Al wie mannelijk is onder de priesters, mag het eten. Op een heilige plaats moet het gegeten worden. Het is allerheiligst. Tot zover de schriftlezingen uit het woord van God. De tekst voor de preek vindt u in hoofdstuk 5 vers 16. Dat is een beetje de kerntekst. Leviticus 5 vers 16. Zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft vergoeden en er een vijfde deel aan toevoegen. Hij moet dat aan de priester geven. Zo zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen. En het zal hem vergeven worden. Tot zover. Wij gaan samen nu de Heere aanroepen in het gebed. En wij willen gedenken in de voorbeden aan mevrouw van der Bom en mevrouw van Egmond. Beide in het Icasia ziekenhuis. En we dragen ook de samenkomst van vanmiddag voor Kerk in de Wijk aan de Heere op. Zullen we samen bidden? Heere almachtige God, een barmhartige Vader, deze zondagmorgen buigen wij ons diep eerbiedig voor u neer. Mag vandaag vanuit dit kerkgebouw, maar ook vanuit onze harten, de lofzang tot u in stilheid opgezonden worden. Een danklied tot uw eer. Wij zijn niet naar de kerk gekomen, de kerk is er niet om elke zondag één keer in de week kalmeringsmiddelen te verstrekken. Aan mensen om weer een beetje er tegenaan te kunnen. Heren, we zijn in de eerste plaats bij elkaar gekomen in uw naam, om uw naam te verhogen. Om aan uw naam te denken. Om in uw naam gered te worden. Om in uw naam ook krachtige daden te mogen zien gebeuren. We zijn er niet voor ons, maar we zijn er voor u. En Heere, dan is het uw genade dat u ook ons nog wat wil geven. Dat u ons soms kalm wil maken, maar soms ook ons wil schokkeren. Door elkaar wil schudden, wakker wil roepen. Dat gebeurt ook in de kerk. Vertroostend, maar ook vermanend, waarschuwend. Een heenwijzende vinger naar die geopende deur, maar ook een waarschuwende vinger die we voor onze ogen zien. Als het zo met je doorgaat, dan gaat het niet goed. Er moet een bekering komen, een ommekeer. En dat hebt u niet alleen voor zondaars en voor onbekeerde mensen, maar dat hebt u ook, die waarschuwende vinger, voor uw kinderen, voor uw volk. Voor de christenen die u kennen, juist die zo makkelijk weer het dwaalspoor inslaan. Heren, dan hebben we het nodig dat u het tegen ons weer heel duidelijk zegt. Je hebt je eerste liefde verlaten. En daarom roep ik je op tot bekering. Je bent van een hoogte gevallen, je stond zo hoog vroeger. Je was zo dicht bij mij, maar je bent van die hoogte afgevallen. Het is allemaal waar sleur en gewoonte geworden. En Heren, dan bidden we van u. Dat we dan die waarschuwende vinger zullen zien. En ook uw vermaningen ter harte zullen nemen. Dat doet u tot ons heil. Dat doet u nooit om ons te slaan, van u af te slaan. Maar wel om ons naar u toe te krijgen. Daar zet u nou alle middelen voor in. Zachte middelen bij voorkeur. Soms ook met de harde hand, omdat we gewoon te eigenwijs zijn om ons door uw zachte stem te laten leiden. U hebt allerlei middelen, Heren, om ons weer bij u terug te brengen. En wilt u ze maar alle inzetten, want zonder u en buiten u en ver van u, daar kan een schaap nooit gelukkig zijn zonder de herder. Voelen we ook. Dan leven we in de schaduwlanden, niet in het licht van uw genade. Heren, wij danken u dat u de grote koning bent. Hoe het ook gist in de wereld, in het Midden-Oosten, van revolutie en opstand en burgeroorlogen, stakingen, mensen die op elkaar schieten, burgers van hetzelfde rijk. God de Heere reed, ook in het Midden-Oosten. Heren, we zien als op een schaakbord dat u de pionnetjes op zijn plaats zet. En dat de eindstrijd gaat beginnen. Dat zal niet lang meer duren. Alle pionnetjes staan er al. Tot op de laatste strijd die u gaat winnen. Heren, dank u wel dat u alles in uw handen houdt en dat het zal gaan naar uw gemaakt bestek. Uw plannen falen niet, hoe de duivel ook bezig is. Maar ook het wereldgebeuren, u houdt het stevig in uw greep. Het gaat naar de wederkomst van uw Zoon. Zijn rijk gaat doorbreken. En al uw onderdanen, die nu al hem mogen dienen, zullen dan als zonnen mogen schitteren in dat rijk. Heren, geef ons getrouwheid, nu we nog leven in bezet gebied. We willen u zo danken dat u in uw koninklijke hand, dat u een gouden scepter vasthoudt. En dat we tot u mogen komen, Heren. Geen ijzeren staf waarmee u de volken zult hoeden als u terugkomt. Maar dat u nu de gouden scepter van genade toereikt. Aan een ieder die tot u komt als een Esther. Ik zal tot die koning gaan. Heren, dank u wel voor uw grondeloze barmhartigheid. We kunnen dat niet genoeg prijzen en waarderen dat u zo bent. Dat u met ontferming bewogen bent, Heren. Ook over het zieke en het zwakke en het oude. En bijzonder ook bidden voor de zieken, Heren. Ook over hen bent u met ontferming bewogen, ook al kunnen we soms uw wegen niet begrijpen. We denken aan mevrouw van Egmond. We dragen haar aan u op. U ze veel pijn heeft en plat moet liggen in het ziekenhuis. Wat heeft ze de laatste tijd, de laatste jaren al veel pijn moeten ondergaan. Heren, uw wegen zijn vaak mysterieus, hoger, anders, verborgen. Maar toch, o God, het is een verdrukking van 10 dagen, dan zijn het er geen 11. Bij u is 10-10. U zal er geen grammetje meer bij doen dan nodig is. U zult het uw kinderen nooit extra zwaar maken. En vader, wat gij doet is goed. Geef haar, Heren, onderwerping aan u. En ook verlicht u dan ook de pijn en de druk. We willen u ook bidden voor mevrouw van der Bom, zo'n hoge leeftijd. Ook opgenomen. Gedenk haar, Heren. Gedenk haar. Naar het lichaam en naar de ziel beide. We willen u ook voorbeden doen voor het werk wat gebeuren mag binnen de kerk. In het onderlinge pastoraat, het ambtelijke werk, de huisbezoeken, het diaconale werk. Het stoffelijke werk, dat wil zeggen hier aan de kerk en het kerkgebouw om eredienst te kunnen houden. We denken ook aan het jeugdwerk, Heren, het ouderenwerk. Bevestig het werk, ook het kerkelijk werk dat onze handen mogen doen. Ja, het werk onze handen, bevestig nu dat, Heren. Maar ook het evangelisatiewerk, het zendingswerk. Veraf, we denken aan de zendingsechtparen die uitgezonden zijn, maar ook die zich voorbereiden. Heren, vanuit onze gemeente, gedenkt u ze. Geeft u ze moed en doorzetting. Ook als het wel eens moeilijk is. Wij willen u bidden, Heren, ook voor het werk van Kerk in de Wijk. Als vanmiddag weer een samenkomst zal zijn. Zorgt u zelf voor de mensen die zullen komen. En Heren, geef ook de leiding, de inspiratie van uw Heilige Geest. Om uw woord in alle eenvoud, om een goed woord van de Heer Jezus te mogen spreken. En wilt u dat woord dan zelf leiden? En wilt u dat woord ook zelf raak doen zijn? Zodat het mag treffen de harten van alle hoorders. En dat het ook dichter bij u mag brengen. Heilige Geest van God, dat u zelf aanwezig zijn, onze harten weer hervullen. En geef dat deze dag een echte dag mag zijn, waarin uw lof zal worden vergroot. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 51, vers 1. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En vers 7, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51, vers 1 en vers 7. Gemeente, ik zeg boven de preek, zijn ziel tot een schuldoffer. Zijn ziel tot een schuldoffer. Dat is een tekst uit Jesaja 53. Het gaat over de Heer Jezus. Zijn ziel zal zich tot een schuldoffer gesteld hebben. Drie gedachten. We gaan ten eerste letten op het vergrijp. Er staat in onze tekst Leviticus 5 vers 16. Zo moet hij het heilige waartegen hij gezondigd heeft. Het vergrijp. Ten tweede gaan we letten op de verzoening. Er wordt in onze tekst gesproken over een priester. Zo zal de priester met de ram van het schuldoffer verzoening voor hem doen. En het zal hem vergeven worden. En ten derde gaan we letten op de vergoeding. Er staat ook in onze tekst. Wanneer hij tegen het heilige gezondigd heeft, dan moet hij vergoeden. Door er ook een vijfde deel aan toe te voegen. Ik zet dus boven de preek zijn ziel tot een schuldoffer. We letten ten eerste op het vergrijp. Ten tweede de verzoening. En ten derde de vergoeding. Laat ik beginnen, gemeente, met een voorbeeld. Vorige maand stond er in het RD een opmerkelijk bericht. Een zekere mevrouw Lucienne Bernsen wilde schoon schip maken. Zij was vroeger een winkeldief geweest, 33 jaar geleden. In haar pubertijd, maar toch. Ze had zich toen, als kind, als jonge puber, iets wederrechtelijk toegeëigend uit de Jaminwinkel. Rolletje snoep of zo. Paar rolletjes snoep. Dat een aantal keren achter elkaar. Wat gebeurt er met deze mevrouw Bernsen? Ze komt een jaar of 5 geleden tot geloof. In de Heer Jezus. En God heeft haar zonde vergeven. Dat mag ze weten. En God heeft ook haar depressie weggenomen. Waar ze last van had. Dat stond allemaal in dat krantenberichtje. Rond de jaarwisseling besefte ze opeens dat ze nog wat op te ruimen had. In haar leven. En ze reed langs die Jaminwinkel en dacht aan de diefstal van vroeger. Ze schreef aan de eigenaar van de winkel een brief en vroeg vergeving voor datgene wat ze vroeger gestolen had. En ze deed ook nog 15 euro in die envelop. Commentaar, zo ruim ik ook dat stukje van mijn verleden op. Heel concreet, niet alleen vergeving vragen, maar ook vergoeding geven. Nou gemeente, we zitten eigenlijk al in de preek, want daar gaat het vanmorgen over. Ik heb een preek in het bijzonder voor mensen die geloofsbelijdenis gaan doen dit jaar. Geloofsbelijdenis heeft ook alles te maken met schuldbelijdenis. Die kan je niet van elkaar afhalen. De grote kerkvader Augustinus heeft zijn boek geschreven, de Confessiones, een eigen bekeringsgeschiedenis. Ze was 32 jaar oud. En Confessiones betekent zowel belijdenis van zijn eigen zonde, die beschrijft hij ook in zijn boek, heel eerlijk. Begon al met peren stelen. Maar Confessiones betekent ook lofprijzing. Belijdenis zowel van je schuld, je zonde, maar ook belijdenis van Gods goedheid en barmhartigheid. Dat zit in dat ene woord belijdenis. Van mijn schuld en van Gods overstelpende goedheid. Als we gaan spreken over het schuldoffer, gemeente, ik probeer het een beetje stap voor stap op te bouwen. Schuld en schuldoffer, dan gaat het over mensen die schuld hebben gemaakt. Gelovigen die schuld hebben gemaakt. Volk van God, Israël. En hoe die schuld wordt geboet en hoe die schuld ook moet worden vergoed. Ik vind het zo treffend dat vroeger in de Rooms-Katholieke kerk, dat je toen de biecht had. En dat je 1 of 2 keer per jaar een biechtgesprek aanging met de priester, de pastoor. Een ernstige zonde, een biecht had altijd ook 2 componenten. Een biecht, dan vertelde je je ernstige zonde Maar er werd ook gesproken over de absolutie. Als hij dat dan gedaan had, dat hij je zonde had opgebiecht, dan mocht de priester ook absolutie, dat wil zeggen toezegging geven van de vergeving van je zonde. Want als hij je zonde beleidt, dan zal de Heere die vergeven. En als hij dat dan had gedaan, dan begon het pas. Want je had je zonde opgebiecht en je mocht dan vergeving ontvangen. Maar dan, dan moest je natuurlijk, als je dan weer naar huis ging, dan moest je ook beginnen aan een weg van herstel. Dan moest je ook jouw bijdrage gaan leveren aan herstel en welzijn van verstoorde relaties die jij had veroorzaakt. Je moest concrete excuses gaan aanbieden bij deze of gene die je het leven zuur had gemaakt. Je moest van jouw kant verzoenpogingen gaan doen. Of je moest schadeloosstelling aanbieden. Al is het 15 euro in een envelop. Dat was een echt bewijs dat je berouw had en vergeving. En dat je uit die vergeving wilde leven door het met een ander ook weer goed te gaan maken. Nou, dat heeft alles te maken met schuldoffer. En met geloofsbelijdenis doen. Er staat in de Bijbel, jammer dat alleen de Rooms-Katholieke mensen dat hebben. Er staat in de Bijbel, beleid elkaar de misdaden. En ik zie dat terug hier in het Oude Testament. Want als iemand gezondigd had uit Israël. En dan moest hij een schuldoffer gaan brengen. Maar dan deed hij dat niet in zijn eentje. Met een ram, dan ging hij met een ram en dan ging hij naar het altaar. Er stond er altijd een priester bij. Een priester. En samen met die priester ging hij dan die ram offeren. En zo mocht hij dan verzoening krijgen voor zijn schuld. Die priester, we zouden zeggen, een pastoraal werker. Iemand die te maken heeft met het heiligdom, met God, een ambtsdrager. En die schuldige, die overtreder, samen met die priester, zijn zonde beleiden op het hoofd van die ram. En de priester hoorde dat aan, die stond erbij. En samen als het ware knielen bij dat altaar. En die zonde bij het kruis brengen, zouden we in het Nieuw Testamentische zin zeggen. Het kruis brengen en zo samen ook te mogen leren leven uit die vergeving. Die schuldige stond, die overtreder stond daar ook altijd met een priester. Die priester in zijn kant als pastoraal werker, die was dus ook bezig met de zonde van anderen. Om die samen met die ander te brengen bij het altaar, bij het offer, bij God, bij het kruis. Het kunnen stenen zijn in je leven, stenen op de akker van je hart. Waardoor je denkt van, ik ben niet vruchtbaar voor God. Die stenen moeten weg. Er kan schaduw in je leven zijn. Zeggen, ja, ik weet de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven. En ik ben een kind van God. En ik geloof dat allemaal. En toch, ik ben niet echt blij. Ik heb eigenlijk niet die volle vrede en die volle vreugde. Dat zonlicht van Gods genade, dat breekt maar niet door in mijn leven. Hoe komt dat? Ja, weet je wat er komt? Moet goed luisteren vanmorgen. Heeft te maken met de schuldoffer. En dingen die heel concreet moeten worden weggedaan. We hebben gezongen op Psalm 51. Waar David geen vreugde meer had. Hoe kwam dat? Hij had geen vreugde meer in zijn leven. Geef mij weer de vreugde van uw heil. Ik geloof wel dat ik heil heb, dat ik een kind van God ben. Ik ben de vreugde kwijt. Hoe komt dat? Nou, komt Nathan even tegen hem en zegt, joh, kom. Je had met je vingers af moeten blijven van je buurvrouw. Oh, is dat het? Heel concreet, pats. Ja, dat is het. En dan valt hij in de schuld voor God. En je hebt met je vinger dan moeten blijven van je buurman. Je hebt hem gedood. Bloedschuld. En als kind van God valt hij in de schuld voor God. En dan gaat hij zingen. Zuchten. Gaat hij snikken. Mijn schuld is zwaar. Schuld. En die schuld, die moet verzoend worden. Ik heb uw wet geschonden. Ik ben door schuldbesef getroffen en verslagen. Wat moet ik doen? Je moet je schuld gaan belijden, David. Je moet je gaan belijden voor God en gaat dan ook naar een priester. En je moet een ram nemen en je moet een schuldoffer gaan brengen. Zo wordt die schuld vergeven en verzoend. Ja, nou daar gaat het over vanmorgen. Schuldoffer. Mag ik even wat zeggen, even tussen haakjes. Ik heb zo de afgelopen maanden, hier en daar, zo rond het avondmaal, heb ik wat bezig gehouden met die schuld met die offers, hè? 4 bloedige offers in het Oude Testament. Brandoffer. Vloeide bloed. Vredeoffer, vloeide bloed. Zondoffer, vloeide bloed. En nu het schuldoffer. 4 bloedige offers. En je kan zo'n prachtige lijn trekken naar de 4 evangeliën. Johannes, Lucas, Marcus, Matthäus. En die 4 bloedige offers, dat heeft te maken met de 4 kanten van het kruis van de Heer Jezus. Ja. De lichtzijde van het kruis. En de donkere kant van het kruis. Wat is de lichtzijde van het kruis? Zoals die 4 offers, de 4 evangeliën. Het lijden, het sterven van de Heer Jezus beschrijven. 4 kanten. 1 offer is niet genoeg. 4 kanten die. Wat is de lichtzijde van het kruis? Als ik aan het brandoffer denk, dan denk ik aan de zoendood van de Heer Jezus, waardoor ik welgevallig word voor God. Door zijn dood mag ik weten, een kind van God mag zijn. Dat ik aangenaam gemaakt ben in de geliefde. Dat hij zich het slachtoffer voor de zonde heeft willen geven, dat hij mij voor, zich voor mij willen overgeven, om mij als kind van God te maken. Aangenaam in hem, voor God. Als het gaat over het vredeoffer, dan denk ik aan, aan de zoendood van de Heer Jezus, die mij vrede met God geeft. Heerlijk. Gemeenschap met God. Vrede. Helemaal vlak. Het is God in mijn hart. Dankzij de dood van de Heer Jezus. Nou, dat is toch prachtig? Dat ik door genade een kind van God mag worden. Dat ik vrede met God mag hebben. Door zijn bloed. Als het over het zondoffer gaat, dan denk ik dat de Heer Jezus door zijn lijden en sterven, zijn verzoenend lijden en sterven, dat hij mijn zonde heeft willen wegnemen. Ja, afschuwelijke zonde heeft hij weggedragen. Vergeving. En bij het schuldoffer vanochtend, dan gaat het over dat aspect van de zoendood van de Heer Jezus, waardoor hij herstelt en vergoedt wat ik als zonder heb bedorven en wat ik heb weggeroofd. Nou. Als iemand een schuld, een overtreding had begaan, dan moest hij een schuldoffer brengen. Want God, dan was de gemeenschap met God verstoord. Er was schuld gemaakt en God kan nooit over die schuld heen. Die moet eerst worden vereffend, die moet worden betaald, dat moet weg. Anders is er een verstoorde relatie tussen God en je hart. Dat offer zorgt er natuurlijk voor dat de relatie weer hersteld wordt. Met God in jouw hart, maar ook, en dat is wat ik vanmorgen wil zeggen, maar ook in dit schuldoffer de relatie tussen God en mijn ziel, maar ook tussen God en mijn naaste, mijn medebroeder, mijn medezuster. Heeft dit met de Heer Jezus te maken? Jawel. Is dat ver gezocht? Nee, dat is niet ver gezocht. En er staat in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren. Daar staat als zijn ziel, de ziel van de Messias, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal die zaad zien. Het welbehagen des Heren zal zijn hand gelukkig voortgaan. Dus daar wordt een hele directe lijn getrokken tussen de lijdende knecht en het schuldofferaspect. Nou, laten we eens gaan kijken. Dit waren een beetje inleidende opmerkingen. Laten we nu eens gaan kijken naar hoe dat nou in zijn werk ging in het Oude Testament. Hebben jullie je Bijbeltje nog open? Allereerst dat woord schuldoffer. In de NBV, daar hebben ze het vertaald met hersteloffer. Dat is ook een goede vertaling. Daar zit iets in van herstellen, compenseren, restitueren. Iets weer in orde maken. Naar God toe, dan spreken we over verzoening, vergeving, dat het weer in orde komt. En naar de naaste toe, dan spreken we over vergoeding. Schadevergoeding. Wiedergutmachung. In het schuldoffer gaat het er dus over dat een ander, God of de naaste, dat een ander benadeeld is door mij. En daarom zien we gemeente, en dat vind ik wel mooi, als u let op de structuur, dat dat schuldoffer bestaat uit 2 delen. Je kan God benadelen en je kan de naaste benadelen. In Leviticus 5, vers 14 staat: de Heere sprak tot Mozes. En dat gaat door tot en met vers 19. Daar zien we hoe je God kan benadelen. Ga ik zo uitleggen. En dan vanaf hoofdstuk 6, vers 1 staat er weer: de Heere sprak tot Mozes. En dan volgen een aantal voorbeelden van hoe je een de naaste kan benadelen. Dus je kan tegen de eerste tafel van de wet schuldig staan door God te benadelen. Dat is hoofdstuk 5, vers 14 tot 19. En je kan ook tegen de tweede tafel van de wet, daar kan je schuldig bij staan doordat je de naaste benadeelt. Dat is Leviticus 6, vers 1 en volgende. Het staat er onderscheiden: de Heere sprak tot Mozes en dan weer: de Heere sprak tot Mozes. Keurig opgedeeld. Laten we eerst eens kijken naar hoe kan je God benadelen. Nou, er staat in hoofdstuk 5, vers 15, wanneer een persoon trouwbreuk pleegt en zonder opzet, zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heere. Er zijn dingen die aan God toekomt, waar God recht op heeft, en jij onthoudt die aan God. Je doet dat niet expres, maar min of meer, ja, onopzettelijk. Zonder opzet, zonde begaat tegen de heilige dingen van de Heer. Je zondigt tegen de heilige dingen van de Heer. Door die dingen te ontwijden, of door dingen aan God te onthouden waar hij recht op heeft. Ik ga eens een paar voorbeelden noemen. U weet, in het Oude Testament was het zo dat je de allereerstelingen van het veld en van het vee, die behoorden aan God toe. Nou, het kon zijn dat je een rekenfout gemaakt had. Oh ja, dat ben ik nog eigenlijk vergeten. Dat was ook nog een lammetje van dat schaap, de eersteling. En die had eigenlijk ook. En dat vergeet. Ja, nou, nou, heb je schuld? Dan heb je schuld voor God. Moet je schuld overbrengen. Je moest ook de tienden van alles geven aan God. En het kan zijn dat je nou per ongeluk, dat je misschien een vergissing gemaakt hebt en, ja, daar heb ik nou de tiende nou net niet van gegeven. Nou, dan had je schuld. En die schuld, daar moest je dus een offer voor brengen. Dan had je gezondigd tegen de heilige dingen van de Heer. Het kon ook zijn, een stukje erger, dat je de Heer een gelofte had gedaan. Je was ernstig ziek. Je zei: Heer, als ik nou beter word, dan geef ik als dank aan u twee runderen. En waar rempel, je wordt beter en je geeft als dank de Heere één rund, maar je had er twee beloofd. Al mijn geloften u betalen. Ja, maar je hebt eigenlijk maar de helft gedaan. Dat is toch je schuldig. En dan moest je een schuldoffer brengen. Je had eigenlijk God ergens van beroofd waar hij recht op had. Er staat in de Bijbel: gij berooft mij, zegt God tegen de mensen. Zal een mens God beroven? Werkelijk, u berooft mij. En dan vragen de mensen: maar waarmee beroven wij u dan? Dan zegt de Heer: met de tiende. Met de tiende. Jullie geven me maar een voortje. Ik heb recht op jullie tiende, o mijn volk. En jullie geven mij maar van die koperstukjes. Jullie beroven mij. Ja, dat kan ook zo zijn. In het Nieuw Testament zien we daar ook aanwijzingen van. Ananias en Safira, die hadden de Heer alles beloofd, maar ze gaven niet alles. Jullie beroven mij, Ananias en Safira. Je geeft niet waar God recht op heeft. En zo kan dat ook in ons leven zijn. Waar God recht op heeft. Als je een christen bent, een kind van God, dan heeft de Heer recht op alles. Op je lichaam en op je ziel. Op de zondag, maar ook op de zaterdag en de maandag. Beroven we God. God heeft wel recht op je portemonnee, op de tiende, heel concreet. Of geef hem een fooitje. Je gaat trouwen, hè? Je gaat dit jaar trouwen. Nou, ja, daar hoort natuurlijk een groot feest bij. Leuke locatie. Mooie trouwauto's. Kost me wat, hoor. En een kerkdienst. En dan komt er een collect in de kerkdienst. Nou, wat daarin zit. Fooitje. Gij berooft mij. Gij berooft mij. Wij hebben beloofd om mee te werken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Naar ons geschonken gaven. Maar ja, we vinden wel best om één of twee keer naar de kerk te gaan. Voor de rest niet te veel mee bemoeien, niet te veel doen. Je berooft mij. Ik heb recht op dat je je gaven gebruikt voor de opbouw van de gemeente. Waar zijn jullie allemaal? Nou, als je dus schuldig stond, wat moest je dan doen? Dan moest je dit doen. Er staat in vers 16 onze tekst, dan moest je een ram nemen, een mannelijk schaap, een gave ram, zonder gebrek. En die moest je ter verzoening aan God opofferen. Zo kwam je weer in het reine met God. En je moest vergoeding geven. Hoeveel? 100% vergoeding, plus nog een vijfde deel eraan toe. 120%. Als je 100 euro had ontvreemd, dan moest je 100 euro teruggeven plus een vijfde. Dus dat wil zeggen 120 euro in totaal. Duidelijk? Zondigen tegen de heilige dingen. Dan wordt er een tweede voorbeeld genoemd, vanaf vers 17. En wanneer een persoon zondigt en een van al de geboden van de Heere overtreedt, wat niet gedaan mag worden, je doet het zonder opzet, en hij moet zijn ongerechtigheid dragen. Hier wordt gesproken niet over zondigen tegen heilige dingen, maar zondigen tegen verboden dingen. Tegen de geboden van God die je niet mag doen. Dingen die je niet mag doen. En je doet het toch. Niet heel erg expres, of misschien toch ook weer wel. Je zondigt tegen een van de geboden van God. Dan had je schuld. En er staat, hij zal zijn ongerechtigheid dragen. Dat wil zoiets zeggen als, je gaat er ook nog onder gebukt ook. Je lijdt eronder. Je laat schuld op je en je gaat er ook wel onder gebukt. Van ja, nou ga ik geloofsbelijdenis doen. En nou zijn er dingen in het verleden, dat is nog niet helemaal recht gezet. En dat komt terug. Een van de geboden van de Heere. Heb ik tegen gezondigd. En dat komt terug. En dat moet eerst recht gezet worden. De overtreder lijdt onder die zaak. Bang dat hij Gods toren op zich laat. Bang dat het volle licht van Gods genade niet doorbreekt. Want het is nog steeds niet doorgebroken. Heer, is er iets in mijn leven waar wat nog weg moet, opgeruimd moet worden? Grote schoonmaak waarvan ik gereinigd moet worden. Ik wil graag een vat zijn gevuld met de Heilige Geest, maar dat kan niet. Tenzij dat vat eerst gereinigd wordt. Het moet eerst schoongemaakt worden. En dan pas kan het gevuld worden. Wat moet er schoongemaakt? Wat moet weg? Reinig mij van mijn bloedschuld, o God. Verboden dingen. Nou, voor David was dat niet zo moeilijk. Het zevende gebod. En misschien is dat ook in jouw leven wel zo. Zijn er in het verleden dingen gebeurd? Meerdere seksuele contacten gehad? Ik heb dat eigenlijk nooit tegen iemand. Ja, ik heb het wel aan God beleden, maar voor de rest. Misschien heb jij een priester nodig. Een pastoraal werker die je kan vertrouwen, wat veilig is. Dat je dat nog eens uitspreekt en samen het kruis gaat. Schuldoffer. Moet je eens over nadenken. Eerste gebod, tweede gebod. Andere God, die heb je bezig gehouden met. Ja, ik heb me bezig gehouden met duistere dingen in mijn verleden. Pa, hoe weet het allemaal niet? Ik heb naar muziek geluisterd dat mijn ziel vernietigt. Er is in mijn oren muziek gekomen, via mijn ogen zijn er dvd's, beelden naar binnen gekomen dat mij besmet en dat me schuldig heeft gemaakt voor God. Het was zo grof, het was zo pervers, het was zo gewelddadig. En dat komt nu terug als je belijdenis gaat doen. Kom terug. Daar moet je vanaf. Of stelen, al is 33 jaar geleden, kom terug. Of tegen het vijfde gebod, je vader en je moeder. Dwars geweest vroeger, tot en met. Geen land mee te bezeilen. Wonder dat ze nog van me houden. En dan ga ik belijdenis doen. Ik moet dat eens tegen mijn vader en mijn moeder gaan zeggen. Ik moet tegen ze gaan zeggen, pa en moe. Ik wil je nou officieel vragen om vergeven. Ik heb je op je hart getrapt. Dat is gewoon zeggen. Of het zesde, gij zult niet doden. tegen een van de geboden. Het kan zijn dat je vroeger nog wel agressief was. Ja, niemand weet dat voor de rest. Dat je vroeger nog wel agressief was. Je handjes zaten vrij los. Je hebt iemand ook wel eens helemaal in elkaar geramd. Maar het is goed dat je naar die persoon toe gaat. Dat je dat gaat zeggen. Dat je daar eens oprecht vergeving voor vraagt. Goed maken. Goed maken. Het kan zijn... Ja, valse getuigenis. Dat je een ander... Je had, op school had je een bloedhekel aan die en die. Het waren er maar één of twee in de klas. Je had er een bloed... En je hebt ze zwart gemaakt. Of een leraar of een lerares. Die ene die kon je niet uitstaan. En je hebt ze het leven op school moeilijk gemaakt. Ze proberen weg te treiteren. En dan ga je een beetje belijdenis doen en zo. Geloofsbelijdenis. Oh, ho, ho. Schuldbelijdenis. Misschien is het goed dat je ze een brief gaat schrijven. Of een mailtje gaat sturen. Ga bellen. Naar die bewuste juffrouw of die bewuste meester waar jij vroeger zo dwars bij was. Dan is het echt. Nou, dat is de eerste tafel. In hoofdstuk 6 gaat het over de tweede tafel van de wet. De Heere sprak tot Mozes wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heere, doordat hij tegenover zijn naaste ontkent dat hem iets in bewaring gegeven is. Of iets ter hand gezet, dat iets geroofd heeft, of dat hij de naaste met geweld heeft afgepest. Of dat hij een verloren voorwerp gevonden heeft en hij ontkent dat en legt het aan een valse eed af over een ding. Hier gaat het eigenlijk heel specifiek, ik heb het net al een beetje gezegd, maar hier gaat het heel specifiek vanaf 6 vers 1 over die tweede tafel van de wet. Zondigen tegen de naaste. En dan wordt er ook een aantal dingen concreet genoemd. Stel je voor, iemand heeft jou iets in bewaring gegeven. Wil je het even oppassen? Wil je daarvoor een bepaalde tijd oppassen? En na een verloop van tijd komt die ander weer vragen wat hij aan jou heeft ter hand gesteld. En dan zeg je, ja maar ho. Ik weet daar niks van, dat je dus liegt. Ja, dat is natuurlijk erg als je dat doet. Of diefstal. Of met geweld dingen wegroven. Of als je iets vindt, dat je dat houten niet teruggeeft aan de rechtmatige eigenaar. Vroeger was dat zo, dat er nog wel eens wat ezeltjes en wat runderen en wat dwarse geiten, die liepen wel eens weg. En dan kwam je als buurman, de rund of het schaap van... Geen aan de overkant tegen. Laat je daar dan net een hekel aan hebben. En je weet, hé, dat is dat rund of dat is dat schaapje van hem. Terugbrengen. Niet zelf houden. Terugbrengen. En als je dat niet doet, dan laat je schuld op je. Dan laat je schuld op je. En zelfs mijn eed wordt erover gesproken. Dat je liegt. Een valse eed aflegt. Je misbruikt nog Gods naam ook. Zeggen, nou, dat is helemaal niet van mij. Of ik heb het helemaal niet gevonden, maar die 100 euro, die heb ik wel in mijn zak gestoken. Heb ik wel gevonden. Maar ik doe net alsof dat van mij is. Nee. En je ligt er nog over. Nou, dat kan je ook op jezelf gaan toepassen. Hoe vaak komt het niet voor? Als het gaat over als een vader en moeder uit de tijd zijn. En dan, ja, en dan komt het, hè. Met broers en zussen, dan moeten de dingen worden, het spulletjes worden verdeeld. Dan moet de erfenis worden verdeeld. Nou, ik heb al heel wat trieste verhalen gehoord in mijn ambtelijk leven, hoor. Dat dat oneerlijk ging. En dat er daardoor nog meer verwijdering kwam tussen broers en zussen. En dan komt de schoonfamilie, maar moet zich er ook nog mee. De koude kant gaat zich ermee bemoeien, weet je wel. Verwijdering. Misschien zijn er dingen die zeggen van ja, maar dat is toen helemaal tijd overheen gegaan, maar dat heb ik niet goed gedaan. Als je nou een christen bent, hè, dan neem je deze dingen te harte. Als je dingen verkoopt voor goede waar, terwijl het eigenlijk ondeugdelijk spul is, slechte kwaliteit. Als je heel concreet, als je in een deuk rijdt in de auto van een ander, die ze net niet is en je rijdt gewoon door. Je is schade gemaakt aan een ander. Wie zo gezondigd heeft, wat moest hij doen? Je moet het goed maken. Twee manieren goed maken. En dan komt het weer. Je moet het goed maken naar de Heere toe, want er is schuld naar God. En goed maken naar een ander. Er staat zelfs in vers 2 van hoofdstuk 6... wanneer een persoon zondigt en trouwbreuk pleegt tegen de Heere, doordat hij tegenover zijn naaste. Je doet iets tegenover je naaste, maar het is ook schuld naar God toe. Het wordt wel zelfs primair genoemd, het is schuld naar God toe als je iets bij de naaste verkeerd doet. Die zondigt tegenover de Heere, doordat hij zijn naaste tekort doet. Het is dus niet alleen naar de naaste, maar ook naar God toe. Vandaar dat David ook zegt, tegen u heb ik gezondigd. Niet alleen tegen Uria en Bathsheba, maar ik heb ook tegen u gezondigd. Ik heb uw wet geschonden, het zesde gebod. Vandaar dat de verloren zoon zegt, vader, ik heb gezondigd tegen wie? Tegen de hemel, tegen God en voor u, pa, alle twee. Zo leren wij het ook onze kinderen, toch? Als kleine kinderen stout doen, dan leren we onze kleine kinderen om dan 's avonds te bidden, of de Heer het wil vergeven, het boze wat ze hebben gedaan, ziet het Heer het toch niet aan, dan moet je de Heer om vergeving vragen, maar je moet ook je ouders om vergeving vragen. Zo hoort het wel. Niet alleen tegen de Heer dat je stout gedaan hebt, maar ook tegen je vader en je moeder. Had ik niet mogen zeggen, papa, mama, tegen de hemel en voor u. Nou, om het nou met God weer in het reine te komen, is dat rammetje nodig. En om met een ander in het reine te komen, is herstelbetaling nodig. De Heer Jezus in het Nieuwe Testament wijst daar ook op. Hij zegt in de bergrede, als jij met je offergave naar het altaar gaat, die wil graag de Heer een offer brengen, en je loopt daar met je geitje, en ondertussen op weg naar het altaar denk je, oh wacht, er is een broeder die wat tegen mij heeft. Dan zegt de Heer, zet dat rund even in de parkeergarage. En eerst naar je broeder, eerst goed maken. En dan kom je terug en dan offer je dat lammetje op. Zie je, dat die twee zo bij elkaar horen. Eerst goed maken. En ga dan maar verder met je godsdienstige rituelen. Dan mag je ja zeggen. Eerst goed maken en dan mag je ja zeggen voor Gods aangezicht. De schuld komt terug. Vorige week hebben we het over Jozef gehad. Hè? Over Jozef. Die broers hebben hem in de put geworpen, gingen ze lekker eten en die jongens schreeuwen. Ze zagen zijn zielsbenauwdheid. Ze aten gewoon door. Keihard. Nou, dan komen ze op een gegeven moment, komen die broers, die komen dan voor de farao, voor de onderkoning, Jozef. En die is dan een beetje streng tegen hen. En dan zeggen ze tegen elkaar, oh, weet je hoe dat komt dat we nou zo streng behandeld worden? En dan zeggen ze tegen elkaar, die broers, dat komt vanwege, we hebben schuld op ons geladen vanwege onze broeder, Jozef. We zagen zijn zielsbenauwdheid, we hoorden hem smeken en we lieten hem gewoon in die put en we lieten hem roepen, kom terug. Die schuld moet verzoend worden. Goed gemaakt worden. Weet je wat ik ook zo apart vind, gemeente hier, als ik erover nadenk? Wij zouden misschien zeggen van, nou ja, kijk, oké, dat is dan gebeurd. Een lange tijd geleden. En kijk, ik heb er last van. Ik beleid dat aan de Heere God, hè, met dat rammetje, dat slacht ik, dat beleid ik aan de Heere God. En dan is het toch voor de rest oké? Nee. De echtheid van je berouw, de echtheid van je bekering, die blijkt doordat je niet alleen dat rammetje offert, maar dat je het ook gaat goedmaken. 100% plus 20% erbovenop, een vijfde deel. Daaruit blijkt de echtheid van je bekering. Er staat zelfs in hoofdstuk 6 vers 5, dat moet je doen op de dag dat hij zijn schuldoffer brengt. Op diezelfde dag. Niet van ik ga eerst vergeving vragen aan de Heere. En dat, nou ja, ik moet eigenlijk nog wat met mijn broers en met mijn zussen goed maken. Er is zoveel verwijdering gekomen, daar heb ik schuld aan. Ik moet misschien wat goed gaan maken met... Maar dat doe ik nog wel een keer, daar is nou de tijd niet uit. Nee, op dezelfde dag staat. Jij als eerste. Schuldoffer. En dan staat er, zo moet de priester vers 7 verzoening doen voor hem voor het aangezicht van de Heer. En dan zal het hem vergeven worden. Ten aanzien van welke zaak dan ook waaraan hij zich heeft schuldig gemaakt. Dan is er weer plek voor de vader, komt de vaderlijke gunst weer terug. Als je die weg mag gaan, hè, mensen, gemeenteleden, kerkraadsleden, dominee. Als je deze weg mag gaan, die onderste weg. Dan komt er weer ruimte voor Gods vaderlijke gunst. Dan gaat het zonlicht van zijn genade weer in je leven schijnen. Misschien is lange tijd mistig geweest. Mistig geweest. Onbruikbaar voor de meester, onvruchtbaar. Omdat die stenen nog niet weg waren uit je hart. Die zaten er nog. Een positief voorbeeld in het Nieuwe Testament vind ik Zacchaeus. Toen de Heer Jezus in zijn huis kwam, hè, diezelfde dag. Weet je wat hij zegt? Zacchaeus, klein mannetje. Rijke stinkend, klein mannetje. Maar de Heer Jezus kwam in zijn hart, in zijn huis. En hij zegt, zie heren. De Heer kreeg ook zijn portemonnee. De helft van al mijn goederen geef ik aan dan. En als ik iemand iets heb afgepest, ontvreemd, zal ik niet alleen 120% geven, dan geef ik 400%. Ik geef het hem viervoudig terug. Dat is nog eens een echte bekering. Nou, dat is het vergrijp. Tweede gedachte, ik zeg daar niet veel meer over, want ik heb het er al een beetje over gehad. Maar dat is die verzoening. En dat is dat hele ritueel met die ram. Verzoening. Vergeef ons onze schulden, heren. En als je bidt, vergeef ons onze schulden in het Onze Vader. Dan moet je beseffen dat die vergeving er alleen maar is omdat er een ram, een lam, geslacht moest worden. Hij ging met dat rammetje naar de priester, naar het altaar en daar werd dat ram, het ram gedood. Om verzoening te doen voor die schuldige Israëliet, voor het aangezicht van de Heer. Er moest bloed worden vergoten en op grond van die bloedstorting zou er vergeving zijn. Omdat er een gaaf zonder gebrek, hebben we gelezen. Omdat er een onschuldig gaaf offerdier zijn leven moest opofferen voor jou. Om jou van je schuld te bevrijden. Hij stierf in de plaats van jou. Plaatsvervanging. Hij in plaats van mij. Hart van het evangelie. Ik denk aan de Heer Jezus, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Hij in plaats van mij. We hebben gelezen in Leviticus 6, dat is iets allerheiligst. Iets allerheiligst. En de priester stond erbij, met de overtreder. En de ram werd gedood en zijn bloed vloeide weg. En zijn leven werd gelaten. En het mes kwam eraan te pas en het vuur en het werd opgeofferd voor de Heer. En zo worden mijn zonden, mijn schuld betaald. Het kostte zijn dood. Wat een allerernstigst en een allerheiligst iets. Ik geloof de schuldvergeving, ja, maar het is enkel om des middelaars bloed. En als je dat dan ziet en je staat erbij bij dat altaar en je wordt het je weer bewust, Heere Jezus, en dan trek ik de lijn door naar ons. Als je daar staat bij dat offerritueel, Heere Jezus, dat u de dood moest ingaan, dat mijn zonden tegen u wet, dat een doorn meer was in uw hoofd, dat het een spijker meer was in uw voeten, dat het een speer meer was in uw zijde. Mijn zonde, mijn schuld is zwaar. En u moest ervoor boeten. We hebben Psalm 69 gezongen. Dat is een echte schuldofferpsalm. In Psalm 69 hoor ik de Messias, een Messiaanse psalm. Hoor ik de Messias, de Heer Jezus, hoor ik hem zeggen. Wat ik niet geroofd heb, dat moet ik toch teruggeven. Wat ik niet geroofd heb, de Heer Jezus had niks geroofd. Wij als mensen hadden Gods eer geroofd. Wat ik niet geroofd had, zegt de Messias, moet ik toch plaatsvervangend voor schuldige mensen gaan teruggeven aan God? Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij moest plaatsvervangend vergoeden, restitueren, compenseren wat anderen hebben geroofd. Dat we de eer van God hebben geroofd. En dat Christus die schuld heeft betaald. Dat Christus dat geroofde weer gaat geven door God zijn eer weer terug te geven. Dat is schuldoffer. Hij heeft de losprijs willen betalen voor mijn schuld. Ik wil er nog één. Ik heb het zitten kijken, hè, gemeente. Waar komen dat schuldoffer nou nog meer tegen in de Bijbel? Er is een studietje van gemaakt. Weet je waar we dat schuldoffer nog een keer heel duidelijk tegenkomen? We komen niet zo vaak tegen in de Bijbel, maar heel duidelijk komen we tegen bij de wet op de melaatsheid. Mag ik dat met u lezen? Hoofdstuk 14, Leviticus 14. Leviticus 14. Daar komen we het heel duidelijk tegen. Prachtig. Dan gaat het over de wetten voor de reiniging van de melaats. Als je melaats was, ja, dan ben je uit, dan moest je roepen onrein, onrein. Dan ben je uit de gemeenschap gestoten. Melaatsheid was een uitbrekende zonde eigenlijk. En mensen werden melaats. Gehazi werd melaats, omdat hij zich vergreep aan datgene wat Naaman toehoorde. Koning Uzia werd melaats omdat hij zich vergreep aan wat God toebehoorde. Koning Uzia ging het heiligdom in, dat mocht je niet als koning. Hij werd melaats. En als je dan van die melaatsheid door een wonder werd gereinigd en je was weer helemaal vrij van de melaatsheid. Mirjam was trouwens ook melaats, hè? Die werd melaats omdat hij zich vergreep aan de eer van Mozes. Zondige tegen de naaste. Goed. Als je dan weer rein werd door een wonder, wat moest je dan doen? Dan staat er in Leviticus 14, vers 14, vers 13. Daarna moet hij een lam slachten op de plaats waar het zondoffer en het brandoffer slacht op de heilige plaats. Want het schuldoffer is voor de priester het allerheiligste. En dan komt het waar ik op doel. De priester moet dan een deel van het bloed van het schuldoffer nemen. En de priester moet dat strijken op de rechteroorlel van hem die gereinigd wordt. En op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. De priester moet daarna ook een deel van de olie nemen en dat ook op die drie plekken smeren. Dus, als een melaatse gereinigd werd, dan had hij een klein beetje bloed van het schuldoffer op zijn oorlelletje en op zijn duim en op zijn grote teen. Bloed van het schuldoffer. Eigenlijk zit daar deze prachtige geestelijke les in. In het verleden misschien uitbrekende zonde tegen de wet, tegen God, tegen de naaste. Maar als je dan door geloof, door genade wordt bevrijd, wat gebeurt er dan? Het bloed van het schuldoffer, het bloed van de Heer Jezus. Op mijn oren, dat heb ik nodig. Want ik heb vroeger dingen gehoord met mijn oren, muziek gehoord in met mijn oren. Dat moet weg, daarvan moet ik gereinigd worden. Dat bloed van schuldoffer. En op je duim, ik heb vroeger met mijn hand dingen gedaan. Tegen de 10 geboden in, alle 10. Mijn handen moeten gereinigd worden. En mijn voet. Ik ben wegen gegaan, ik ben op plaatsen gekomen waar ik als christen het achtervolg me. Ik moet ervan gereinigd worden. Beetje bloed aan je grote teen. En zo werd symbolisch als het ware gezegd. Van allesgene wat je gehoord en gedaan en waar je gegaan bent, word je door het bloed van Christus gereinigd. En vervolgens werd er dan ook een beetje olie, zalfolie, op je rechteroorlel, op je rechterduim, op je grote teen gedaan. Beeld van de Heilige, het bloed van het Lam en de zalving van de Geest om voortaan mijn oren en mijn handel en mijn wandel in de dienst van God te stellen. Dat is geloofsbelijdenis doen. Dat mijn oren gaan luisteren naar de stem van de Heer. En dat mijn handen gaan doen wat hij wil. En dat mijn voeten zijn weg zullen gaan. En dan het laatste, dat is de vergoeding. Nou, daar heb ik ook al over gezegd. 100% volledige vergoeding en 20% erbovenop. 100% volledige vergoeding. En als het ware 20% smartengeld. Want je hebt niet alleen dingen ontvreemd van een ander. Je hebt ook zijn geestelijke pijn, schade, verdriet gedaan. 20% smartengeld. De winkel, de juffrouw, de meester. Mensen waartegen je echt rot hebt gedragen. Gemeenteleden ook. Ook. Niemand is too big to fail. We hebben er allemaal last van. En als je die onderste weg mag gaan na jaren. In mijn eigen leven weet ik daar ook van. Hoe moeilijk dat is geweest. Om die onderste weg te moeten gaan. Maar oh, als je die mag gaan. Wat geeft dat een bevrijding. Wat geeft dat een opluchting. Wat geeft dat ruimte. Gemeenteleden onderling. Ik had dat niet moeten zeggen. Ik heb daar werkelijk diep spijt van. Wat geeft dat er? Je ex-man. Of je ex-vrouw. Ik zie er nog één lijn in. Die kan ik niet uitwerken. Maar ik ga het even noemen. Ik zie er nog één lijn in. 100% plus 20. Dat is meer dan gestolen is. Als ik dan denk aan de Heer Jezus. Hè? Oh, dat zou een preek apart worden. Als ik dan denk aan de Heer Jezus. Als Hij het schuldoffer is. Als Hij voor voldoening moet zorgen. Gij eist van mij dat ik onschuldig ben. Het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Wat Adam heeft weggeroofd aan eer van God. Dat heeft Christus weer hersteld. Maar Christus heeft niet alleen maar hersteld wat Adam liet vallen. Maar de Heer Jezus heeft veel meer eraan toegevoegd. Dat is die 20%. Dan Adam ooit verloren heeft. Zag u dat? De Heer Jezus heeft veel meer hersteld dan wat wij aan God in Adam hebben ontroofd. De Heer Jezus is niet alleen gekomen om maar weer te herstellen wat er in het paradijs is fout gegaan. Maar de Heer Jezus is gekomen om nog veel meer ervoor in de plaats te geven. Wat Christus geeft is veel meer dan Adam ooit had in het paradijs. God heeft door de verlossing van de Heer Jezus veel meer gewonnen dan hij ooit door de val in Adam verloren had. Oh, dat is een geweldige gedachte. Genade herstelt niet alleen, genade verrijkt, verheerlijkt, verhoogt, vermeerdert. Dat is die 20% extra. God is niet alleen de schepper van zijn schepsel, dat is paradijs. Maar door de Heer Jezus wordt God vader van kinderen. Dat was in het paradijs niet zo. Adam was valbaar, hij kon vallen. Maar door de Heer Jezus kan een kind van God nooit meer wegvallen, nooit meer eruit vallen. Liggen vast in zijn handen. Adam was sterfbaar, sterfelijk. Had een vergankelijk leven. Op gehoorzaamheid zou het worden verlengd. Maar een christen krijgt door de Heer Jezus eeuwig leven. Dat is die 20% extra. Adam die was in een paradijs waar twee bomen stonden en nog een slang in kon komen. Maar door het werk van Christus als schuldoffer mag een christen straks in het paradijs van God komen waar maar één boom staat. En waar geen slang meer in kan schuifelen. Dat is die 20%. Nou gemeente, ik hoop dat het een beetje is gaan dagen bij u. Hoe rijk, hoe diep, hoe heerlijk dat schuldoffer is. Een vergrijp, de overtreder, dat ben ik. Maar ook het offer, dat is de Heer Jezus, het schuldoffer en de vergoeding. De vergoeding aan een ander, dat hij heeft willen doen. En wat ook ik concreet mag nadoen, mag goed maken. De offerdienst is door de Heer ingesteld, omdat Hij ons in zijn nabijheid wilde hebben. Ik zie bij de offerdienst dat God liefde is. Een plaatsvervangend offer voor mij. Ik zie ook dat God recht is. Er moest bloed vloeien. En ik zie ook dat God zich om de naaste bekommert. Met name in dat schuldoffer zien wij dat onrecht tegen de naaste, mijn broeder, mijn zuster, mijn vader, mijn moeder, mijn kind, of wie dan ook, dat onrecht tegen de naaste, dat God dat hoog opneemt. En dat wij het ook weer mogen goedmaken in zijn kracht. God neemt het gebod van de naaste liefde serieus. Ik eindig met een gedicht. Als het gaat over die schuldvergeving, heeft ooit eens een dominee dit gezegd. En daarmee kan je alles samenvatten. En dat gaat zo. Ik geloof de schuldvergeving. Enkel om des middelaars bloed. In mijn eigen werk en waarde is geen troost voor mijn gemoed. Alles. Alles is genade. Hoe straf schuldig ik ook zij. Ja, mijn vader, ik geloove. Al mijn schuld vergeeft gij mij. Amen. We gaan zingen Psalm 66, vers 7. Psalm 66, vers 7. Met een dankgebed. Getrouwe Heere in de hemel, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We hebben samen mogen nadenken over dat wonderbaarlijke schuldoffer. We mogen zien dat u dat bent, Heere Jezus, maar ook dat u heel concreet, heel praktisch de vinger naar ons wijst. Is er nog wat goed te maken in je leven? Hoe komt het dat de vreugde weg is gehebt? Dat het zonlicht van uw genade niet meer doordringt. Dat het zo mister en zo schaduwachtig is geworden. En de dingen die ik goed moet maken. U neemt het gebod van de naaste liefde hoog op. Heren, wat maken wij ons er makkelijk van af? Wat leggen we de schuld ook vaak bij een ander? Broeders en zusters, we zien hun fouten door met groot licht. En hun genade is met klein licht. Mag het anders worden, heren? Dat wij de genade in onze broeder en zuster mogen zien bij het grote licht. En dat wij hun fouten bij het dimlicht zullen bezien. Dat wij hun goede dingen zullen bewaren in de kluis. En hun onhebbelijkheden zullen bewaren in een vergiet. Het is vaak zo andersom. Heren, dat we vaak de fouten van een ander nog precies weten. Toen en toen en dan en dan. En de schuld ligt altijd bij een ander en nooit bij ons. Heren, we hebben Nathans nodig. die zeggen, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Geef, o Heere, dat we zo teer met u zullen leven, zo intiem met u zullen leven, dat we het verschil weten tussen wandelen in het licht met Jezus en wandelen in de schaduw. Dat we het verschil zullen merken tussen God met mij en God zonder en ik zonder God. Dat verschil zullen weten tussen het daglicht van uw zegen en de schemer van de zegen te moeten missen. Heere, geef ons een teer geweten en een tere wandel. En zo danken we u voor het onderwijs, ontdekkend vanuit uw woord, past u het zelf toe, Heere. En maakt u schoon schip ook in ons leven. Uit genade om Jezus wil. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 40, vers 4. Brandoffers, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Psalm 40, vers 4. Ontvang de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.